Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. We zullen deze middag met een nieuw boek beginnen. De titel is In Storm en Vloed, deel 1. De oude Guilderhof is wel een van de mooiste hoeven uit de omtrek. Al liggen er verderop grote boerderijen. Toch zult u niet gemakkelijk een steviger en beter onderhouden gebouw vinden dan de Guilderhof. Het woonhuis is geheel van steen opgetrokken. En hoewel de voorbijgesnelde jaren hun sporen hebben achtergelaten door de oorspronkelijke kleur te veranderen in een eigenaardig grijs-grauw, dat het kenmerk is van ouderdom, wijst het ontbreken van barsten of scheuren zowel op de vastheid van de bodem als op de hechtheid van het bouwwerk. De houten schuur links van het woonhuis is echter nog betrekkelijk nieuw en groot genoeg om de hele oogst te kunnen bergen. Terwijl een aan de achter- en rechterkant gebouwde kleinere schuur ruimte biedt voor berging van gereedschap, wagens, ploegen en wat verder tot het boerenbedrijf behoort. Achter de woning en de schuren liggen de stallen voor het vee. Maar deze zijn, zoals in deze streek gewoonte is, van leem opgetrokken. Ook voor het aardige huisje van Gerrit Gravels, de oudste knecht van Guilderhof, is leem als bouwstof gebruikt. Staat dicht bij de poort en is bijna geheel verborgen achter hoog opgaande vlierstruiken, die op dit ogenblik de zomerlucht vervullen met de geur van hun witte bloesempracht. Er zijn veel bloemen op de Guilderhof. De boerin houdt ervan, evenals de 10-jarige Hanneke. Ze heeft die voorliefde ongetwijfeld van haar moeder. De boer geeft niet veel om dergelijke dingen. Hij heeft meestal belangrijker zaken die hem bezighouden. Willem van Guilen is nog betrekkelijk jong. Niet ouder dan 1 of 42 jaar. Maar nu al begint hij in de streek een man van aanzien te worden. Tot op dit ogenblik heeft hij nog niet veel anders dan voorspoed gekend op zijn levensweg. Als enige zoon van bemiddelde ouders kon hij, de enige erfgenaam, ongestoord en zonder zorg de toekomst tegemoet gaan. Ruim 10 jaar geleden is de oude boer gestorven. En zijn nagedachtenis zal bij de oudere dagloners en knechts van de Guilderhof lang in dankbare herinnering blijven. Hij was een braaf, godvrezend man, met een hart dat warm klopte voor de armen. Het volk had destijds al liever met de oude baas te doen gehad dan met de jonge. Toen Willem langzamerhand het gezag volledig in handen kreeg, bleek hij een harde meester te zijn, die men onvoorwaardelijk had te gehoorzamen en die niet de minste tegenspraak van zijn ondergeschikten kon dulden. Met één man maakte Willem van Guilen onderscheid. Dat was zijn oudste knecht, Gerrit Gravels, die al 33 jaar op de Guilderhof was, waar hij als jongste knecht bij boer Willems vader in dienst was getreden. Het was in de woelige, onrustige tijd van de patriotten en prinsgezinden, zo omstreeks 1786. Overal heerste wanorde en zelfs in de meest afgelegen dorpen en gehuchten laaide de partijhaat op. Zo gebeurde het op een zomeravond dat de oude boer van de Guilderhof uit het veld terugkeerde naar zijn hoeve. Intussen was hij in de vallende avond zijn woning tot op korte afstand genaderd, toen luid gezang en gejoel voor hem op de weg ruw de avondstilte verstoorde. Het was een troep bangdeloos volk, zoals er in die dagen op het platteland zoveel rondzwierf, en dat zich vaak ongestraft allerlei baldadigheid veroorloofde. Pieter van Guilen, hoewel geen lafaard, was een man van vrede, die zich nooit inliet met ruzies. In zijn hart was hij, evenals alle leden van zijn oud geslacht voor hem, overtuigd Oranje gezend. Aan die gezendheid zou hij niet verraden, al moest het hem zijn leven kosten. Zodra hij het geschreeuw op de weg hoorde, wist hij dat het zogenaamde patriotten waren, die hem de weg naar zijn hoeve versperden. Omdat hij een jong, vurig paard bereed, overlegde hij bij zichzelf of het maar niet verstandigst was om terug te keren op het pad en langs een omweg naar zijn hoeve te rijden. Het was daarvoor echter al te laat. Men had hem opgemerkt en in een oogwenk was hij omsingeld. "Wat ben je, boer? Patriot of prinsgezind?" brulde men hem toe. Terwijl een grote kerel, blijkbaar de leider van de troep, zijn paard bij de halster greep. Pieter van Guilen was een kalm man die niet gemakkelijk overstuur raakte. Bedaard antwoordde hij: "Wat voor verschil maakt het voor jullie of ik patriot dan wel prinsgezind ben? Ik doe toch niemand overlast aan? Wat willen jullie van mij?" "Zoek geen uitvluchten, boerenlummel. Ik wil je anders wel even vertellen wat het uitmaakt of je patriot of prinsgezind bent. Ben je patriot? Dan gaan we vriendschappelijk met je naar de hoeve en zorg je dat we een goede avondmaaltijd krijgen, waarbij we vrolijk op de zegen van onze Franse broeders zullen drinken en op de ondergang van ieder die het met de Oranje durft houden. Ben je echter prinsgezind, dan zullen we je op een niet al te malse wijze patriot maken. Voor de laatste keer dus. Wat ben je? Patriot of prinsgezind?" Toen moest Pieter van Guilen partij kiezen. En hij koos partij. "Oranje boven!" schreeuwde hij met een verklinkende stem. Meteen gaf hij zijn al rustig trappelend paard een tik en probeerde door de bende die hem omringde heen te breken. Het jonge dier sprong driftig vooruit. Een van de mannen werd omvergeworpen, de anderen vlogen verschrikt opzij. De opzet van de boer was bijna gelukt. Maar de aanvoerder van de troep zag nog juist kans hem van achteren bij het wambuis te grijpen en de boer van het paard te rukken. Een luid gejuich weer klonk. Het paard rende met slepende halster naar de hoeve en Pieter van Guilen zou zijn trouw aan het Oranjehuis duur moeten boeten. Onbarmhartig sloegen de kerels op de weerloze man los. Maar de aanvoerder hield hem terug. "Houd op, mannen, dat gaat zo niet. We nemen hem mee naar zijn hoeve en daar geven we hem net zo lang op zijn falie tot hij nog veel harder roept: leven de patriotten. Roept dan zo even Oranje boven. En als hij dat gedaan heeft, moet hij ons onthalen op het beste dat zijn hoeve bieden kan. Hier, jongens, bind hem vast." In een ogenblik was Van Guilen vastgebonden. En zingend en joelend trok men naar de Guilerhoeve. Maar de ongelukkige eigenaar, bij wie het bloed al langs het gezicht liep, in hun midden. Ver kwamen ze echter niet. Voor de poort van de hoeve stond Gerrit Gravels te praten met een paar jonge landarbeiders uit Doornspijk, die op weg naar huis even bij Gerrit aankwamen. Juist toen zij hun weg naar het dorp wilden vervolgen, trok het gezang en het geschreeuw van het troepje patriotten dat van de kant van Elburg naderde hun aandacht. Zien deden ze nog niets, omdat de weg een scherpe bocht maakte, maar horen des te beter. "Het lijkt wel of ze deze kant uitkomen, jongens," zei Gerrit Gravels. En meteen liet hij erop volgen. Ik wenste dat de boer thuis was. Als hij tussen die troep verzeild is geraakt, weet ik het zo net nog niet, of ze hem ongehinderd zullen laten. Op dit ogenblik klonk plotseling boven het gejoel uit, en duidelijk verstaanbaar, het oranje boven, van Pieter van Guilen. Zonder zich een ogenblik te bedenken, maakte Gerrit de beide grote hofhonden los, greep een knuppel en wilde de poort uitstormen. Maar tegelijkertijd kwam het paard van de boer de plaats oprennen. En minder dan geen tijd had Gerrit de holster gepakt en het paard tot staan gebracht. Haal hooivorken en bijlen uit de schuur, jongens, en volg mij. Zo gauw je kunt, ze hebben de boer te pakken, schreeuwde hij de doornspijkers toe. Daarop wierp hij zich op het paard, deed het keren en rende de weg op de bende tegemoet. Gravels had 3 jaar bij het boerenvolk gediend en al miste hij nu een zadel en bestuurde hij het paard slechts met 1 halster, toch had hij het dier volkomen in zijn macht. Met 1 oogopslag zag hij in wat voor toestand van Guilen zich bevond. En hij wist meteen wat hem te doen stond. Zijn donderend oranje boven klonk boven het geschreeuw en gejuich van de aanranders uit. En het werd opeens stil. Berg je, berg je, schreeuwde er 1. Die dolle kerel rijdt ons onder de voet. Maar de ruiter dreef intussen het steigerende paard in de troep. En nu juichten ze niet meer. Een paar mannen werden ondersteboven gereden. En een knuppelslag van Gravels trof de aanvoerder vlak in het gezicht. Volkomen verrast door de plotselinge aanval, scheen geen van de patriotten zin te hebben deze ruiter van zijn paard te trekken, zoals men het de boer gedaan had. Te meer omdat het woedend geblaf van de beide grote hofhonden zich in de strijd mengde. Het angstig schreeuwen van de enkelen van hen bewees maar al te zeer dat men met slaan of schoppen een nijtige kattinghond niet van het lijf kan houden. Nu klonk het oranje boven van de naderende doornspijkers, versterkt met de arbeiders van de hoeve, die met het lawaai hadden gehoord. Nu was voor de patriotten de kans gekeerd en ze zochten hun heil in een smadelijke vlucht. Dit voorval was de eerste oorzaak dat Gerrit Gravels meer als een vriend dan als ondergeschikte behandeld werd. En ook toen de oude boer gestorven was en zijn zoon Willem baas werd, bleef die verhouding zo. Dit was dan ook de oorzaak dat Gerrit Gravels de enige man op de hoeve is van wie boer tegenspraak kon verdragen en die ook vaak een invloed ten goede op hem kon uitoefenen. Op deze mooie zomerdag zijn echter boer Willem van Guilen nog zijn vrouw op de Guilerhoef. Al vroeg in de voormiddag waren ze naar Elburg gereden om de begrafenis bij te wonen van een echtpaar Lindorp. Juffrouw Lindorp was een halfzus van de boerin. Maar sinds jaren hadden de beide vrouwen elkaar niet meer gezien. De boerin van Guilerhof en vooral haar man hadden zich met hand en tang verzet tegen het huwelijk van hun halfzus met een zeeman, die niets anders bezat dan wat hij op zee verdiende. Maar Anna Hanser had zich er niet aan gestoord. En met haar huwelijk was ook de verwijdering gekomen. Ze waren gelukkig geweest in hun korte huwelijksleven. De trouwe Elburgse zeeman en de boerendochter van Oosterwolde, maar hun aartsgeluk zou niet van lange duur zijn. Even voordat hun enig kind de leeftijd van 12 jaar bereikt had, werd de jongen ouderloos. Het schip van Herbert Lindorp was binnengekomen, maar de vlag half stok. Men had twee doden aan boord. Tijdens de betrekkelijk korte thuisreis van een Russische haven had men 3 of 4 man een zeemansgraf moeten geven. Er was onder het volk een besmettelijke ziekte uitgebroken, waarvan de kiemen waarschijnlijk door het scheepsvolk aan wal waren opgedaan. Stuurman Lindorp was tegen het vallen van de avond thuisgekomen. Maar de blijde lach van het welkom bestierf de vrouw op het gezicht. Bleek, met holle ogen en ingevallen kaken, stond hij voor haar. En toen was de man, zwaar als lood, neergezonken op een stoel en zijn sterk, maar nu door overmatige arbeid en nachtwaken afgetopt lichaam streed nog tegen het dodelijk gif van de ziekte dat in zijn aderen woelde en hem deed klappertanden van de koorts. En Anna Lindorp, ze bracht onmiddellijk haar frank bij Geert Abels, een visser, die het op zich nam om een dokter te gaan halen, terwijl zijn vrouw voor het kind zorgde. De dokter kwam, maar hij stond machteloos tegenover de hem onbekende ziekte. En toen na een vreselijke nacht de morgen aanbrak, was Herbert Lindorp een lijk. Zijn trouwe Anna stierf een dag later aan dezelfde moorddadige ziekte die haar sterke man en een groot gedeelte van zijn scheepmakkers de dood had gebracht. Geert Abels was dit vreselijke bericht op de Guilerhof gaan brengen en had ook meegedeeld dat de beide verzegelde doodskisten op last van de schout in het drenkelingenhuisje op het kerkhof stonden, om van daaruit ter aarde te worden besteld. En waar is op het ogenblik de jongen, nu zijn ouders beiden zijn gestorven? Vroeg de boer van Guilerhof op zo'n droge, zakelijke toon, dat de visser, die van jongs af een vriend van Herbert Lindorp was geweest, een gevoel van boosheid tegen de man met zijn koud hart niet kon onderdrukken. Frans is bij mij, en ik kom eigenlijk hier als bode van de schout. Zie hier een brief die ik beloofd heb u te bezorgen. Met deze woorden haalde Abels het schrijven van de schout tevoorschijn en overhandigde haar de boer, die de brief inkeek. Even knikte hij en zich tot de visser wendend, zei hij, alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld was, zeg tegen de schout dat ik voor vanmiddag 4 uur bij hem ben om een en ander te bespreken. En houd jij nu de jongen maar bij je tot nader orde. Wat je aan hem te kosten legt, zal ik je vergoeden. En hier is je bodeloon. De stoere visser groette met een hoofdknik, draaide zich om en stapte weg, alsof hij haast had om zo snel mogelijk de hoeve van de rijke boer met zijn koud gemoed de rug toe te keren. Lastig volk, die varensgasten, mompelde Willem van Guilen hoofdschuddend. Toen vouwde hij de brief van de schout zorgvuldig dicht en borg hem in de zak van zijn lakense wambuis. Nog diezelfde middag was de boer alleen naar Elburg gereden. Omdat de stuurman Lindorp geen mannelijke nabestaanden had, was Willem van Guilen uiteraard de aangewezen persoon om zich het lot van de arme wees aan te trekken en voor zijn belangen op te komen. En dat deed de boer dan ook, met de hem eigen zakelijkheid. Hij besliste in overleg met de schout dat de begrafenis van Lindorp en zijn vrouw de volgende dag zou plaats hebben, terwijl hij voor de voogdijschap over Frank op zich te nemen, zich tegelijk verplichtte om persoonlijk voor de jongen te zorgen, die dan ook meteen na de begrafenis mee zou gaan naar de Guilerhof, waar hij voortaan zijn thuis zou hebben. Wat denkt u van de jongen te maken, van Guilen? Had de schout nog gevraagd, Toen de boer klaar stond om te vertrekken, en hij had erbij gevoegd, het is een flinke jongen, en zijn vader was een zeeman van het achterras. Als ik je een goede raad mag geven, laat hem straks gaan varen. Ik weet zeker dat de kapitein van het schip, waarop zijn vader stuurman was, de jongen onder zijn hoede neemt. Laat dat maar aan mij over, meneer de schout, had de boer hooghartig geantwoord. Maar, zo liet hij er gelijk op volgen, dit kan u wel zeggen, dat hij met mijn toestemming nooit naar zee zal gaan. Al was zijn vader een zeeman, zijn moeder kwam uit een boerenfamilie, en ik wil voor de jongen hopen dat hij meer van zijn moeder dan van zijn vader weggeeft. Het staat namelijk bij mij vast dat hij boer zal moeten worden. En nu, op deze morgen, was Willem van Guilen met zijn vrouw naar Elburg gereden, terwijl Hanneke aan de zorg van vrouw Gravels was toevertrouwd. Het is even na de middag en Gerrit Gravels heeft het, nu de boer weg is, druk genoeg en is alweer naar het veld getrokken, waar het eerste gras al wordt gemaaid. Trui Gravels heeft zelf geen kinderen, maar ze staat erom bekend dat ze goed met het jonge volkje kan omgaan. En Hanneke is dan maar wat graag bij haar. Zodra ze met haar huiselijke bezigheden klaar was, zocht ze ook deze middag het gezellige zetje op onder de hoog opgeschoten vlierstruiken, waar haar man een eenvoudige bank getimmerd had. Een bombazijn en wambuis van haar man heeft ze meegenomen, om hem te verstellen, en Hanneke zit naast haar en kijkt met aandacht naar de ijverige handen. Het is rustig en stil op de hoeve. De mussen tjilpen, vliegen heen en weer en hebben het verbazend druk. Terwijl Turk de grote hof hangt, maar de geweldige kop op de forse voorpoten geleund in de schaduw van zijn hok ligt te dommelen. Enkele ogenblikken is de kleine meid op de bank stil. Maar opeens komt ze met de vraag: waarom zou ik eigenlijk niet hebben mee mogen rijden met vader en moeder naar Elburg? Toen ik het aan vader vroeg, zei hij alleen maar: nee, dat kan niet. Hanneke, jij moet bij Trui blijven, maar de volgende week mag je meerijden naar de markt. Ik heb het moeder ook nog gevraagd, babbelt het kind verder. Maar moeder was bedroefd, ik zag dat ze gehuild had. En ze zei ook dat ik niet mee kon naar Elburg, omdat vader en moeder naar een begrafenis moesten. En toen ik vroeg wie er begraven moest worden in Elburg en waarom vader en moeder daarbij moesten zijn, heeft moeder gezegd dat ik die mensen toch niet kende. Maar dat er vanmiddag misschien een jongen meekwam, die helemaal alleen op de wereld was en niemand meer had om voor hem te zorgen. Vertel mij eens, Trui, vervolgt het kind, heb jij die mensen gekend? Trui Gravels weet maar al te goed in welke verhouding de boer en de boerin van Guilerhof tot Herbert Lindorp en zijn vrouw hadden gestaan. Want Trui was zelf afkomstig uit Elburg. Ze vond het echter beter de aandacht van het kind af te leiden en niet verder op haar vragen in te gaan. Maar Hanneke heeft alweer een nieuwe vraag klaar. Hadden die mensen ook koeien en paarden en schapen, evenals wij? En waren het goede mensen? Nu moest ze zich toch iets zeggen, en ze antwoordde dan ook: nee, Hanneke, paarden en koeien hadden die mensen niet. Dat was ook niet nodig, want de man was stuurman op een groot schip, waarmee hij telkens over de zee naar vreemde landen voer. Het waren brave mensen. Na dit korte antwoord vestigde vrouw weer al haar aandacht op het gehavende wambuis van haar man. Duurde echter niet lang, of het kind begint opnieuw te vragen: het is toch al erg, Trui, dat die arme jongen nu geen vader of moeder meer heeft, En ik vind het erg mooi van vader dat hij haar meebrengt naar huis. Maar toch ben ik wel een beetje bang voor die vreemde jongen. Jongens plagen altijd zo. Hoe heet hij trui? En hoe oud zou hij zijn? Gaat hij nog naar school? En wat moet hij nu eigenlijk hier doen als zijn vader geen boer, maar een zeeman was? Hanneke zou waarschijnlijk nog veel meer gevraagd hebben, maar de antwoorden blijven trui bespaard, omdat ze van de kant van Doornspijk geratel van wielen en de hoefslag van een paard weer klinkt. Daar komt onze speelwagen trui, roept de kleine meid opeens, en vlug van de bank springend loopt ze naar de poort om te zien of het werkelijk vader en moeder zijn die daar aankomen. Ja, ze zijn het, roept ze, en ogenblikkelijk later naar de vrouw op de bank. Onwillekeurig staat ook trui op en kijkt de weg op, waar juist het wagentje de bocht omkomt. Rechtop, met vaste hand, de lange teugels houdend, zit de boer op de stuurbank van zijn mooie speelwagen, waarvan het bont beschilderde lofwerk schittert in het zonlicht. Naast hem, op de met houtsnijwerk rijk versierde stuurbank, zit de boerin van Guilerhof. Ze is werkelijk een knappe vrouw. Maar wat haar man te veel heeft aan trotse zelfbewustheid, ontbreekt haar. Achter in het wagentje valt een jongenshoofd te onderscheiden. Dat behoort aan Frank Lindorp, de ouderloze knaap, die zijn oom en tante, voor zover hij zich kon herinneren, nooit eerder had gezien. En nu zit hij in de mooie speelwagen en naast hem staat een grote helder witte zak, gevuld met kleren en enkele snuisterijen, die hij zelf nog had ingepakt voor hij werd meegenomen naar de hoeve. Het liefst van alles was hij maar bij Geert Abels, de visser, gebleven en met haar meegevaren in zijn schuit. Maar ja, de schuit was bij Abels gekomen en had gezegd dat Frank gereed moest zijn om over een paar uur met zijn oom en tante mee te gaan naar hun hoeve even buiten Doornspijk. Even voor het afscheid had Abels de jongen een ogenblik afzonderlijk genomen en tegen hem gezegd: luister Frank, het is altijd goed als men van tevoren iets weet over de mensen waar en met wie we voor lange tijd moeten omgaan. Nu ken je je oom en tante wel niet bijzonder goed, maar zoveel weet ik toch wel van hen om jou een goede raad te kunnen geven. Spreek op de Guilerhof je oom zo min mogelijk tegen. Ik ben bang dat hij dit niet verdraagt. Doe zonder tegenstribbelen wat hij zegt, omdat je helemaal van hem afhankelijk bent en hij de man is die op zijn hoeve over alles baas en meester is. Wat je tante betreft, die zal het je niet lastig maken, maar ook haar ben je onvoorwaardelijk gehoorzaamheid schuldig, Frank. En weet je wat je bovenal nooit mag vergeten, Frank? Dat al is het binnen in je hart en buiten om je heen ook nog zo pikkendonker, er toch steeds een is die het oog op je gerecht houdt. Hij die in het bijzonder zijn zorgen uitstrekt over wezen en hen nooit verlaat. Het is de God van je vader en moeder die zij lief hadden en van wie ze alles verwachten. Een ogenblik later is de boer van Guilerhof gekomen om hem mee te nemen naar de hoeve, die hij voortaan als zijn thuis moet beschouwen. Onder de notenboom blijft het wagentje staan en de boer spant zelf uit. Al het volk was met Gerrit Gravels op het veld aan het werk, maar dat is voor de boer geen bezwaar. Hij is gewend de handen uit de mouwen te steken als hij het nodig acht, en al snel was het fraaie paard uitgespannen, de speelwagen in de wagenschuur gereden en het blinkende tuig netjes opgehangen. Zodra de wagen stilstaat, komt Hanneke toesnellen en kijkt met kinderlijke nieuwsgierigheid naar de vreemde jongen, die met vader en moeder meegekomen is. Ze vindt het blijkbaar een belangrijk geval. Frank blijft immers bij hen op de Guilerhoeve, want hij heeft geen ouders meer. Vrijmoedig loopt ze op hem toe en reikt hem de hand. Het is een forse jongensknuist die zich een ogenblik om Hannekes handje sluit. En het schijnt alsof die grote, blonde knaap nu niet meer zo vreemd voor het kind is. Dank u wel voor uw aandacht.